Goedenavond en welkom bij het programma In de Platenkast van het programma waarin ik, Pieter Tinberg, iedere week duik in de platenkast van de bekende en of interessante Amsterdammer. Deze week niemand minder dan theologe Janneke Stegeman. Laat ik deze inleiding beginnen met een uitspraak die mijn manager bij een heel ander werk deed toen ik aangaf een beetje problemen te hebben met een collega en of ik niet met een andere collega kon werken. Zij gaf hierop het antwoord dat ze daar geen voorstander van was, want waar wrijving is, daar ontstaat glans. Omdat ik gevoelig ben voor mooie uitspraken, had ik hier niets op terug te brengen, dus ben er ook niet op doorgegaan. Maar deze uitspraak had echter volgens mij even goed gedaan kunnen worden door de gast van vandaag. Want als theologe gaat zij discussies allesbehalve uit weg. Sterker, ze bepleit het. Ze gelooft dan ook totaal niet in religie als een stilstaande waarheid, maar meer als iets dat constant in ontwikkeling is. En ze was al een aantal jaren geleden theoloog van het jaar en heeft uiteraard, zou ik bijna zeggen, op vele plekken preken gehouden en kort geleden zich nog verdiept in de zogeheten onbetamelijke theologie. Een groot plezier hier in de studio te mogen ontvangen. Janneke Stegeman, want over haar wet, van harte welkom.
Dankjewel, prachtige inleiding.
Ja, het zou toch ook inderdaad een...
Ik vind echt inderdaad dat je... Het is gewoon ook interessant, waarom irriteert iemand je? Misschien niet altijd, misschien denk je gewoon ik wil lekker werken en niet de hele tijd iets aangaan. Maar in heel veel situaties kan het denk ik wel iets opleveren.
Ja, dus inderdaad letterlijk waar wrijving... Nou, daar gaan we het dan mooi mogelijk over hebben. Heb je ook muziek toevallig meegenomen die wrijving wellicht... of die daar ook mee te maken heeft?
Zijdelings of direct heeft het daar wel mee te maken, ja.
Ja, en wat is zijn je afwegingen bij je muziek geweest? Straks gaan we natuurlijk uiteraard praten, maar...
Ja, het is altijd, het is altijd een beetje een momentopname natuurlijk. Dus wat luister ik nu of waar hou ik me nu mee bezig? Maar ik dacht, ik kies uit verschillende periodes of ook verschillende, misschien delen van mijn leven kies ik iets.
Oh ja, want ik zie als eerste Louis Armstrong, gaan daar ook mee beginnen?
Ja, heel graag.
En
ja.
Uit welke periode van jouw leven komt die?
Nou, dat komt uit de tijd dat ik op de middelbare school zat. Ik had namelijk een leraar Duits, meneer De Bok.
Ja.
Die had natuurlijk allerlei bijnamen, maar daar gaat het nu niet om. En die was heel erg dol op Duitse schrijvers uit het interbellum en ook uit de periode na de Tweede Wereldoorlog. En die op de een of andere manier, hij was een hele luie leraar Duits, maar voor die literatuur, daar heeft hij me echt mee gegrepen op de een of andere manier. Dus ook, dus dit is een lied dat is geschreven door Bertolt Brecht.
Louis Armstrong, of pak je een ander? Want dit,
Nee, dat is Louis Armstrong. Okay. Ja. Maar hij zingt dus. Hij zingt een nummer dat oorspronkelijk komt uit een musical. Die Drei Groschen Oper.
Ja.
En dat is dus door allerlei. Dat is een soort hit geworden die door allerlei mensen is gezongen. En ik vond deze uitvoering van Louis Armstrong heel erg mooi. Maar het ging me ook om dat soort van maatschappij. Kritisch cabaret of toneel waar Bertolt Brecht voor stond. Dus als 14-jarige vond ik dat heel erg interessant.
En Louis Armstrong, en dat lied dat Louis Armstrong, dus denk ik niet meteen op aan Bertolt Brecht, maar misschien zegt dat komt dus wel degelijk uit de Drei Groschen Oper.
Okay. Ja, precies. Dus Robbie Williams heeft het ook gezongen, allerlei mensen. Ja.
Okay, en het heet?
Volgens mij heet het Mackie Messer.
Het heet Mac the Knife staat er.
Ja, Mac the Knife. Ja, dus dat is inderdaad in het Engels. Dus in het Duits heet hij Mackie Messer.
Ah, wat betekent dat daar?
Ja, dus hij is een soort gangsterachtige figuur.
Ja.
Dus die opera gaat eigenlijk over een soort mensen aan de onderkant van de samenleving die liegen en bedriegen. En zelfs in het geval van Mackie Messer of Mac the Knife ook doden. Maar volgens Bertolt Brecht, die heeft ook zo'n uitspraak. Wat is het beroven van een bank in vergelijking met het oprichten van een bank? Dus het is een soort kritiek op het kapitalisme.
Okay, en daar gaan we mee beginnen.
Ja.
Shark has pretty deep tail, and he shows them fairly white. just a jackknife, as Mac Heap did, and he keeps it out of sight. When the shark bites with his teeth, dear, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, where's my heat, dear? So there's not a trace of red. Oh, on the sidewalk, Sunday morning, lies a body oozing life. Someone sneaking around the corner. Is that someone back tonight? Yes, from a tugboat by the river, baby. A cement bag drooping down, and the cement's for the weight, dear, that you might keep back in town. Yes, Louis Miller disappeared, dear, after drawing out all his cash. And Mac Heap spends like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tatwe, Jenny Divo, Lottie Lanyers, and Lucy Brown. Yes, the line bounds on the right, dear.
En u luistert naar de plaatkast van... ja, hoe vind je het zelf leuk om je te noemen? Gewoon theoloog Janneke Stegeman.
Lekker, ja, ik zeg wel eens publiek theoloog. Ik zeg ook wel eens bijbelwetenschapper. Het zijn allemaal termen die voor heel veel misvattingen zorgen, sowieso, denk ik.
In ieder geval... whatever. Ik noem je gewoon lekker theoloog. Dat maakt makkelijk. Ja. Het is tenslotte ook wat je gestudeerd hebt, toch?
Ja.
Ja,
dus ja, in die zelfs zin... gepromoveerd in de theologie.
Gepromoveerd?
Ja.
Waar ben je gepromoveerd in?
Het Eerste Testament of het Oude Testament, Hebreeuwse Bijbel. Oh, ja. En dan een profeet. Dus één tekst uit één boek.
Ja.
En dan vooral hoe conflict van invloed is geweest op die tekst. Nou, dus die wrijving die je net al noemde.
Ja.
Of die voorliefde daarvoor, dat ontdekte ik toen ik me ging bezighouden met de profeet Jeremia.
Heb jij inderdaad een bepaald soort... Niemand heeft plezier in oorlog, hoop ik. Maar heb je wel plezier in een soort van...
conflict, irritaties, ja. Ja. Nee, dus dat is plezier. Of in ieder geval... dus ik ben in ieder geval niet iemand die de lieve vrede wil bewaren. Ik ben iemand die erop uit is om... als er iets is, omdat dan... Ja, ook natuurlijk niet altijd. Ik heb ook zo mijn...
Ik bedoel, ik weet inmiddels... Je opperde, je hebt een kind. Ik ga er ook vanuit dat er een partner bij hoort. Dat je gewoon niet non-stop ruzie hebt, zou ik maar zeggen.
Nee, maar dat komt ook omdat... partner en heel lief en draagzaam. Nou ja, het is de eerste relatie waarin ik heel weinig ruzie heb, om eerlijk te zijn. Maar dat komt ook gewoon, we passen. Het is niet dat hij van alles van mij slikt of zo. Dat is gelukkig niet zo. Maar we passen gewoon goed bij elkaar.
Ja, nou ja, goed.
Maar hij heeft ook wel inmiddels geleerd dat als er iets is, dat ik het dan wel waardeer als we ook daar, zeg maar, ruzie over maken.
Ja, want nee, wanneer gaat dan het bepaald soort conflicten, vind je dus prettig en ook wel leuk, gewoon gezond. Wanneer gaat dat je denkt, en nu is het niet leuk meer? Of zeg je, als er doden vallen, om het even heel simpel te zeggen.
Ja, dus als je erop uit bent om de ander pijn te doen, dan gaat er iets mis. Maar als je een conflict hebt en je bent erop uit om elkaar weer te vinden, dus te ontdekken waar verschil je en waar levert dat wrijving op en is er nog een creatief of een andere mogelijkheid om daarmee om te gaan. Dat is heel leuk en creatief. Maar je kan natuurlijk ook bijvoorbeeld in een relatie hebben dat er iets scheef zit en dat je merkt in een ruzie dat je eigenlijk bezig bent om elkaar zwakke plek op te zoeken of elkaar pijn te doen.
Nou ja, ik weet dan, wel. Nee, inderdaad. Ja. Ik bedoel, als je een conflict hebt, dus inderdaad, bij je relatie. Ik bedoel, ik weet niet of iedereen hetzelfde in elkaar zit en misschien zeg ik hele persoonlijke dingen. Maar ik weet wel, halverwege het ruzieproces zijn we altijd wel op elkaar pijn te doen. En gelukkig na een tijdje ook weer niet. Dat is ook zo'n. Ja. Zo'n golfbeweging.
Ja, nee, dat is zo. Dat is zo. Maar uiteindelijk. Nou, ik weet uit eerdere relaties, het is wel een soort verschil in dat je uiteindelijk elkaar wil vinden. Of dat je in een ruzie merkt dat je je steeds dieper ingraaft.
Ja.
En dat je steeds verder uit elkaar komt te liggen.
Ja, en het echt met iedere schep die je doet, de kuil weer dieper wordt. Omdat je jezelf naar boven schept als het aan elkaar
toe. Ja. Ja, en. Nou ja, en het kan denk ik ook zo zijn dat je elkaar beter leert begrijpen door juist door een ruzie aan te gaan.
Ja, dus in die zin.
Je kijkt nog een beetje aan.
Ja, nou ja, waarbij dat is ook een ontzettend logische conclusie van mij. De ene ruzie is de andere ruzie niet, denk ik dan onmiddellijk.
Nee, dus je hebt natuurlijk ook bijvoorbeeld in werksituaties. Dus heel vaak speelt een machtsverschil ook een rol in een conflict. Ja. En dan wordt het nog veel ingewikkelder.
Ja, maar dat klinkt dan als. Niet zo. Nou ja, ik ga toch. Sorry, Miel. Ik had het een beetje voorgenomen. Want ik zei: ja, het is theologe. Ik moet er even over hebben. En zij zei: doe je niet, want het is veel belangrijk in maatschappelijk worden. Ik doe het lekker wel. Er is een bepaald soort. Iemand geweest, ik weet even niet meer precies wie het was. Die zei: van vrouwen moeten geen posities in de kerk kunnen. En toen dacht ik: ik ga hem toch niet ontwijken met jou. Is dat een nuttige opmerking ergens? Ondanks dat die in de optiek van ons denk ik allebei nogal bijzonder is. Of zeg je van, nee, het is eigenlijk alleen destructief zo'n soort opmerking?
Nou of ja, dus het... dat gaat nog niet. Ja, dat gaat denk ik meer over machtsposities die mannen hebben gekregen in de christelijke traditie. En hoe in de christelijke traditie genderrollen zijn gevormd.
Ja.
En dat is wel iets wat ik heel interessant vind. En wat ik ook heel kwalijk vind aan hoe dat is gegaan. Dus het zegt wel iets over de schade die de christelijke traditie heeft aangericht, denk ik.
Nee, maar ik denk wel, dat is misschien wel een man die het tenminste hardop zegt. Dus in de wetenschap die ik net van jou geleerd heb, ik ben blij dat hij van zijn hart geen moordkeel maakt. Dus dat hij het gewoon hardop zegt en dat er dan maar met open vizier erover
van zijn eigen gelijke
gedachten of zeggen van...
Maar in de kerk waar hij uitkomt is het sowieso zo. Vrouwen mogen ook helemaal geen ambt uitoefenen. Dus dat is gewoon de situatie. Dus iedereen weet dat. Dus het is niet een soort vernieuwend of zo dat hij nu eindelijk eens een keer zegt wat ze eigenlijk allemaal vinden. Het is gewoon al bekend.
Ja, dus eigenlijk toen je het hoort dacht je niets nieuws onder zon. We weten het al. Of is het misschien dus het feit dat hij het zo hard wil zeggen een teken van het feit dat het een tegenbeweging is?
Ja, precies, ja. Dus dat er nu over gesproken moet worden, dat geeft natuurlijk wel aan dat niet iedereen het ermee eens is.
Ja, dus een harde uitspraak kan soms... ik zeg altijd, als iemand één keer iets zegt, kan het gemeen zijn. Maar als iemand drie keer het zegt, twijfelt hij zelf. Is dat hier misschien een beetje...
Nou, ik denk wel dat, of ik las een uitspraak van iemand die zei... ja, maar als vrouwen in het ambt mogen, dan moet ik de hele Bijbel heel anders gaan lezen. Ja. Weet je, dat is zo'n soort kaartenhuisidee. Dus als ik één ding verander in mijn geloof, dan stort het hele bouwwerk in. Dus dat is denk ik wel zo. Dus in de orthodoxie heb je misschien wel een soort... nou ja, als één ding niet klopt, waar blijf je dan? Of een soort glijdende schaal, dan stort het allemaal in.
Ja.
Dus dat is misschien wel hoe harder je iets zegt... Ja, zodra je hieraan begint te tornen, waar blijf je dan? Dus het is ook heel eng om heel diep gevoelde waarheden om die op te geven.
Is dat trouwens niet vaak een bron van conflict die intenser wordt? Namelijk, of je nou hebt over wapens in Amerika of wat dan ook. Het gevoel, dit kan toch wel, maar als we hieraan beginnen wat houden. Het klinkt een beetje als dat zoveel bij heel veel conflicten speelt. Als we hier aan beginnen, wat halen we dan omlaag, nu ik erover nadenk?
Ja, dus dat gaat denk ik over machtspositie. Dus als je gewoon een zekere machtspositie hebt, dan ben je bang voor het kleine beetje wat je inlevert. Wat komt er allemaal daarna nog?
Ja, nou ja, en vind je dat ook een interessante kwestie? Nee, we gaan weer even muziek doen en daarna gaan we kijken, gaan we zoeken naar de nuttige conflicten. Even kijken, ja, er staat... zeg maar wat je wilt draaien.
Nou, we kunnen wel naar die derde. Sart. Dat is Hijaz. Dat is een muziekstuk van Nizar Rohana. Rohana is een vriend van mij. Hij is een Palestijnse oetspeler. Dus dit heb ik ook gekozen vanwege de tijd dat ik in Jeruzalem woonde.
Hoe lang heb je in Jeruzalem gewoond?
Bijna 2 jaar.
Oh ja.
Al
spreek je ook een beetje Hebreeuws?
Hebreeuws en Arabisch. Ja. Oh, ja. Dus dit is Arabisch allemaal.
Ja.
Dus Hebreeuws leer je natuurlijk als theoloog. Je leert Bijbels Hebreeuws. Dus daarna is moderne Hebreeuws wat makkelijker. Maar ik ben echt gevallen ook voor de schoonheid van het Arabisch. En en Jeruzalem is natuurlijk ook een context van conflict. Dus ik denk ook dat ik me daartoe toch wel aangetrokken voelde.
Hoe oud was je thuis toen je er woonde?
25, 26.
Oh ja, oké.
Okay,
ja.
Oh ja, ik heb twee keer in Tijten gewoond. En ook nog een keer toen ik 28, 29 was.
Oh ja, dus in je twintiger jaren.
Ja.
Ja.
Ja, en het was ook wel echt een periode van transformatie voor mij. En dat kwam wel...
In wat voor opzicht transformeerde je?
Nou ja, ik was dus als theoloog... Ik was 17 toen ik theologie ging studeren. Ga je zo'n hele serieuze studie doen. Dus... Ja.
Waarom wil... muziek komt iets later dan nog. Waarom besluit een meisje toch... Je zal vaker krijgen, maar kei blijft leuk, vind ik. Waarom... besluit iemand van 17, ik ga theologie studeren.
Ja, ik heb er nooit zo'n heel goed antwoord op. Dus het had ermee te maken dat ik was een beetje verliefd op de dominee die we toen hadden.
Dat vind ik een hele goede reden.
Ja,
hoor.
Dat is wel een hele goede reden. Ik wilde iets met talen, ik wilde iets met geschiedenis. Weet je, er was zo'n soort richting die ik interessant
Want
vond.
Waar kwam je oorspronkelijk vandaan?
Daar komen we straks nog op. Mijn ouders komen uit Zalland. Ik ben opgegroeid in Woudenberg en in Ter Aar. Ja, Woudenberg is Utrecht, Ter Aar is Groene Hart.
Midden-Nederland.
Ja. Dus ik zocht ook een studie. Ik wist niet precies wat ik zocht, maar ik dacht wel een studie die verschillende dingen combineert. Nou, mede dankzij die dominee ging ik toen kijken bij Theologie aan de VU.
Ja.
Nou, en de open dag was echt fantastisch. We gingen naar het Paleis op de Dam.
Ja.
En we werden rondgeleid door een geschiedenisstudent. En er waren ook hoogleraren mee en studenten. En iedereen stelde hele interessante vragen. En daarna gingen we bier drinken in een café. En toen ging een student piano spelen en gingen anderen zingen. Nou, toen dacht ik gewoon, dit wil ik. Ja, ik was heel verlegen in die tijd. Maar ik had toch zo'n gevoel, dit is volgens mij deze wereld. Ja, dit trekt me aan.
Leuk. Ja, mooi. Een hele, hoe heet het nou? Gevoelsreden echt.
Ja. Ja.
Mooi. En je was al Sart aan het inleiden. Want je was in een periode van transformatie rond je 28ste en je 24ste, zei je.
Ja, dus ik was op die profeet Jeremia gevallen en ik ontdekte dat er allemaal conflict zat in die tekst. En in diezelfde periode was een voormalig huisgenoot van mij die Joods is geëmigreerd naar Israël. Ja. Waar ik ook wel gemengde gevoelens over had.
Over Israël zelf bedoel je? Of over die huisgenoot?
Ja, en over... Nee, die huisgenoot, het is een hele, hele goede vriendin.
Okay.
Maar wel dat, dat als je Joods bent kun je zomaar naar Israël, terwijl Palestijnen daar...
Af een muur moeten bellen.
Ja, precies. Ja. Maar toen ging ik haar opzoeken en toen het was ontzettend leuk. En toen dacht ik opeens, het zou heel interessant zijn om met christelijke Palestijnen en Israëlische Joden teksten te gaan lezen uit Jeremia.
Ja.
Omdat die leven in een conflict, dus die snappen die tekst veel beter. Dat was mijn idee. Dus met dat idee ging ik naar Palestina. En ontmoette ik Nizar.
En die heeft dit niet gezegd.
Ja, en die is dus een Palestijnse oetspeler. Een oet is een soort Arabische luit.
Ja.
En ik viel trouwens ook voor hem, maar ook voor zijn muziek. En het grappige...
Even, ik bedoel, je hoeft echt geen antwoord te geven. Zegt wel niet, maar is het een ex van je?
Nee, niet echt. Nee, dat had ik wel gewild, maar dat is nooit echt zo geweest.
Oké.
Maar, en het grappige was, hij ging ook naar Nederland.
Ja.
Dus ik woonde hier in een studentenhuis en op een gegeven moment had ik hem uitgenodigd toen ik net weer terug was.
Ja.
Ik had natuurlijk heimwee naar Jeruzalem.
Ja.
En we hadden een soort, het was een oud klooster waar ik woonde, er zat een kapel bij. Dus toen kwam hij
in Israël bedoel je, in Jeruzalem?
Nee, hier in Amsterdam.
Waar is dat dan?
Ja, in Bos en Lommer.
Oké.
Nou, dus ik had vrienden uitgenodigd en we zaten allemaal op de grond in die kapel. En toen ging hij dit soort muziek spelen. Nou, ik was zo... Ja, deed
je
me zo...
Je vond hem al leuk, nu helemaal
beginnen. Ja, nou ja, dat. Maar ook dat even was Jeruzalem in Amsterdam, weet je wel. Even kwamen die verschillende werelden samen. Dat was heel fijn.
Thank you.
luisteren naar de plaatkast van theologe Janneke Stegeman. Ja, je zei net iets wat ik wel leuk vond. Namelijk, ik viel voor Jeremiah.
Ja.
Alsof het inderdaad gewoon een knappe jongen is die je ontmoet op, als je 17 bent, zou ik maar zeggen. Ja. Dat is ook wat ik er dan uithaal. Maar ga je inderdaad... want je hebt wel op een gegeven moment heel duidelijk ook wel voor die Bijbel gekomen. Althans, ik heb het boekje Alles Moet Anders gelezen dat je geschreven hebt. Is 60 pagina's van als je het een boekje mag noemen. dat heb je al 6 jaar geleden geschreven. Dus dat is al best een tijdje geleden. Maar toch, ik krijg wel de indruk dat je een grote liefde, als je het zo mag noemen, voor het boek de Bijbel hebt. Klopt dat?
Ja, dat klopt wel. Een beetje tot mijn eigen verbazing. Dus toen ik theologie ging studeren, dacht ik, al die vakken over de Bijbel lijkt me echt oerzaai.
Ja.
En dat was soms ook wel zo. Ik hou heel erg van talen. Dus Hebreeuws leren vond ik echt fantastisch. Ook omdat het is een Semitische taal, dus het is heel anders dan Nederlands of Europese talen. Dus dat vond ik heel spannend.
Gewoon qua klank bedoel je? Of qua
grammatica en structuur.
Oh ja.
Nou ja, en dus een
puzzle,
ander alfabet.
De puzzel die taal heet.
Ja. En gewoon en een soort hele bondige structuur heeft het eigenlijk. Ja, dus dat vond ik heel leuk.
Ja.
Hebreeuws lezen vind ik dus ook heel leuk. En het interessante aan Jeremia vond ik dus... Kijk, het is... Dus ik was een gelovig meisje. Ik ging theologie studeren. En dan kom je natuurlijk ook... De Bijbel is ook een heel gek boek.
Ja.
En ik was ook een hele serieuze student, dus ik las ook echt alles wat we moesten lezen. Omdat ik het interessant vond, ook omdat ik een serieuze student was. En ik dacht dan ook van, oh, maar hoe zit het dan eigenlijk met die Bijbel? Het is eigenlijk een, weet je, het hangt van toeval en slordigheden aan elkaar. Nee, niet
is
helemaal,
dat,
maar...
Tot op zekere hoogte een beetje een slordig boek, hoor ik dat het...
Nee, dat is eigenlijk verkeerd gezegd. Maar er zitten wel... Dus als je in de kerk zit en je krijgt toch mee dat het op een of andere manier een heilig boek is. En je leert zeg maar de achterkant van het borduurwerk, hoe het allemaal in elkaar zit en de gekke dingen. En natuurlijk ook de gewelddadige verhalen die erin staan.
Nou, ik kan me ook wel voorstellen, want het is door heel veel verschillende schrijvers geschreven.
Ja.
Dat sommige wat stordiger zijn dan de ander, om het zo maar te zeggen.
Ja, nou, en het interessante bij Jeremia is dat je kan zien in de tekst dat er allerlei verschillende groepen aan de tekst hebben gewerkt.
Ja.
En dat die het heel vaak niet met elkaar eens waren.
Oh ja.
Dus dat er gewoon dat de tegenstrijdigheden in de tekst staan.
Is het een soort compromisboek bijna? Een verzamelboek.
Ja, maar dan geen compromis, want het conflict zit er gewoon nog in. En dus het interessante vond ik dat er kennelijk niet een poging is gedaan om alle oneffenheden weg te poetsen. Maar dat op een gegeven moment een eindredacteur heeft gedacht, nou, hoppatee, we zetten het allemaal in één boek en het is wat het is.
Nou, is het in die zin... wel een vrij eerlijk boek, althans als je het zo zegt.
Ja, en dat geldt denk ik wel voor heel veel verhalen in de Bijbel, dat ze heel eerlijk zijn. En dat er een soort christelijke manier is om ze te lezen, waarin het een soort verheven literatuur wordt of zo, met allemaal boodschappen. Terwijl het eigenlijk gewoon, heel vaak is het heel echt en daarin ook lelijk of ongepast.
Maar ik hoor bijna misschien dat je de interpretatie van de Israëliërs, want de islam hanteert niet letterlijk deze tekst, toch? Terwijl de Joodse godsdienst wel letterlijk het oude tekst van het Oude Testament hanteert, maar goed, nu moet je me even helpen.
Ja, nee, dus je hebt christenen lezen de Hebreeuwse Bijbel plus de Evangelie.
Ja.
De Joodse, zeg maar, Bijbel is het de Tanach, dus dat is ongeveer wat christenen noemen het Oude Testament of het Eerste Testament.
Ja.
En moslims hebben een heleboel tradities wel, maar de Koran is veel minder verhalend dan de Bijbel. Dus uiteindelijk...
Ja, dus in die zin, intellectueel gezien, staan eigenlijk misschien het Jodendom en het Christendom qua lezen van het Oude Testament dichter bij elkaar. Is dat...
toch weer niet, want...
was mijn vraag. namelijk, vind je de Joodse benadering van het Oude Testament, spreek je misschien wat meer aan dan de christelijke benadering?
Nou ja, er zijn natuurlijk een heleboel Joodse benaderingen en een heleboel christelijke. Maar wat leuk is aan, in het algemeen, hoe rabbijnen de Bijbel, dus de Hebreeuwse Bijbel benaderen, is dat ze heel veel vrijheid nemen en dat er gewoon ruimte is om elkaar tegen te spreken. Dus het is niet zo, christelijke manieren van lezen zijn meer harmoniserend. Dus er moet zeg maar één waarheid zijn en dat is het.
Is een gemiddeld gesprek tussen rabbijnen gemiddeld gezien allemaal algemeniseringen, ja, natuurlijk, die heel lelijk zijn op zich. Maar toch, het ligt wel misschien net iets interessanter dan tussen christelijke theologen. Dat je zegt, nou, dat is een, dat, dan tref je gewoon een leuk wild gesprek van conflicterende interpretaties.
Ja, nou ja, kijk, uiteindelijk is het ook heel vaak zo dat waar mensen of wat mensen interessant vinden aan de tekst, vind jij misschien helemaal niet interessant.
Ja.
Dus het grappige, maar ook soms het vervreemdende als je rabbijnse interpretaties leest, en trouwens ook christelijke, dat, ja, je soms denkt, oh, gaan ze daarop in? Waarom gaan ze daar nou op in? Maar dat is dus ook het leuke, dat dus ieder detail van de tekst wordt helemaal doorgelicht en wordt een soort van, oké, waarom staat er dat? Alles heeft betekenis in de opvatting van rabbijnen.
Ja.
Ja.
Ja, en jij viel dus voor Jeremia omdat daar omdat je een soort van totaaltekst in las, krijg ik een beetje denk, van al die verschillende mensen die het niet met elkaar eens waren, dat uiteindelijk in één tekst geschreven.
Ja, maar juist niet een totaaltekst, maar eerder juist een in zekere zin ook een rommelige tekst. Of een tekst waarin, nou, dus wat jij net zei, een eerlijke tekst, waarin geen poging wordt gedaan om het glad te strijken.
Hou jij van die rafeligheid?
Ja. Ja.
Is misschien dat ook zo, is dat waarom je het steeds leuker bent gevonden? Wat kunnen wij daar? Dan ga ik even de vraag die meer mij op toe te stellen. want we hebben natuurlijk wel een samenleving die voor een deel verdeeld is. Waar de mogelijk christelijke traditie niet zijn greep helemaal op weet te krijgen. Terwijl er zoveel kansen en theorie zouden kunnen zijn. Ik zie je aarzelend kijken.
Ja, ik denk eerder laat die christenen zich maar eens koest houden. Dus er zijn nu juist ook, ik bedoel, we hebben nu twee christelijke partijen die onderdeel uitmaken van, ja, de regering. Dus christenen zijn heel goed vertegenwoordigd. Maar die gebruiken deels ook taal die eigenlijk verdeelt. Dus die doen bijvoorbeeld een beroep op de joods-christelijke traditie.
Maar ik bedoel, ik zelf ben gewoon atheïst ingesteld. Dus in die zin,
gewoon zo soort.
Als ze toch in conflicterende termen te blijven, laat ze vooral zo ver mogelijk wegblijven. Maar aan de andere kant kan ik me wel voorstellen dat er een kerk of wie dan ook een rol kan hebben in groepen die zich niet gehoord voelen. En dat is wat jij ook wel een beetje in een boekje van dat je 6 jaar geleden geschreven hebt, wel beschrijft. Van de Martin Luther Kings, al die mensen die soort rebelse revolutionair zijn vanuit de goed geweten, zeg ik er dan nog even lekker bij.
Ja, nee, dus dat kan denk ik wel, maar het is denk ik, dat is niet een vorm van christendom die heel erg goed vertegenwoordigd is in Nederland.
Nee, en hoe komt dat?
Nou ja, omdat in Nederland hebben christenen altijd deel uitgemaakt van de macht. Dus waar ik nu onderzoek naar doe, is in hoe bij het ontstaan van de republiek werd al heel snel een koloniale macht. En dat raakte.
Je schrijft nu weer een proefschrift, begrijp ik? Of,
Nee, gewoon een boek.
Een toegankelijk boek,
een publieksboek.
Oh ja, dat.
Ja.
Ook voor mensen zoals ik, die
zeker,
niet
ja.
leuk gewoon is. Ja, verder. Ja, dat schrijf, ja, waar gaat
dus
verder?
Het gaat over hoe Nederlandse identiteit en kolonialisme en christendom met elkaar verknoopt zijn.
Ja.
Dus ja, vanaf het begin van het ontstaan van dit land was protestants christendom. En dus dat is mijn type christendom, zeg maar, waar ik uit voortkom.
Jouw traditie,
Ja, dat was de traditie van de macht. En dat is denk ik altijd gevaarlijk. Dus het christendom zoals het opkwam was een beweging van verschoppelingen. Die juist heel, die ook kritisch waren op
gewoon Jezus en de zijnen, zullen we maar zeggen.
Ja, dus die kritisch waren op machtsmisbruik, bijvoorbeeld door de Romeinen die in die tijd Juda en Galilea bezetten.
Ja.
En dan, dus christendom als tegenstem vind ik heel sterk. Maar als christendom als, die aansluit bij de macht of die de machtspositie verdedigt, dat vind ik heel gevaarlijk.
Is dat niet bijna per definitie zo? Ik bedoel, ik weet niet of dat...
Ja, dat is misschien wel, ja.
Macht corrompeert om
even leden. Macht corrompeert en dus specifiek Europees christendom heeft via het kolonialisme ook een soort ballast. Die niet echt helpt in hoe we met die macht omgaan, denk ik. Dus ik wil niet zeggen dat het per se... Macht is natuurlijk niet per se slecht. Ik wil ook niet zeggen dat...
Je hebt het nodig om iets te organiseren,
precies,
tot macht.
Ja, ja, maar de instituten, de christelijke instituten zoals we die nu hebben, die zijn heel lang heel comfortabel geweest. En hebben niet zo... Dus zeg maar dat Martin Luther King christendom, wat kijkt, wat ook een analyse maakt van macht. En wat nadenkt over hoe kunnen we de wereld rechtvaardiger maken? Dat zit denk ik wel in het christendom, maar het wordt lang niet altijd geactiveerd.
Nou ja, zie jij het als jouw kleine schakeltje in de grote mensenwereld? Zou je dat, maar wel iemand die zich christen voelt, krijg ik de indruk?
Ja.
Dat wat meer mobiliseren.
Ja, dat is denk ik wel mijn roeping, als ik dat woord hier mag gebruiken. Dus dat, ja, nou, dus dat is. Ja, dus de hele. Waarom ben ik zo gegrepen door conflict? Omdat ik dus denk dat het af en toe nodig is. Als je verandering wil, moet je ook conflict aangaan.
Heeft het christendom eigenlijk een soort conflict nodig, zonder dat het meteen tot bloedvergieten leidt?
Ja.
Nu.
Ja. Ja, dus ik denk dat nu. Dus de gevestigde kerken in Nederland, dus de protestantse kerk en de katholieke kerk, dat die heel vaak. Ja, dat zijn allemaal kerken die kleiner worden. Dus die zijn erop gericht om iedereen binnenboord te halen, te houden. En zeker, nou, dan moeten er zeker geen ruzies uitbreken.
En terwijl jij, geloof ik, nu een beetje zegt, nou, laat die ruzie maar uitbreken. En desnoods publiekelijk, als het inhoudelijk is, kan het dan wel gezond zijn ook.
Ja, nou ja, spreek je uit in ieder geval over dingen die waar je als christen over uit zou moeten spreken. Zoals hoe we met vluchtelingen omgaan.
Zullen we weer even muziek doen?
Ja.
Mooi. Ja. Even kijken. Nou, je hebt wel het een en ander gestuurd. Zeg het maar.
Even kijken. Zullen we de. Ja, wat is nou mooi om te doen? Zullen we de onderste doen, Nina Simone?
Prima. Ja. Waarom dat nummer?
Ja, ik vind het een. Ik hou heel erg van Nina Simone. En dit is dan niet eens een lied wat ze zelf heeft geschreven. Dus ze heeft ook hele mooie, juist protestliederen gezongen. Maar dit. Ja, dit is een nummer wat ik heel vaak luister als ik. Wat me altijd helpt om naar de mooie kant van het leven te kijken.
Geeft hoop, toch?
Dit ja, nummer. Ja, ik vind het optimistisch op een manier die niet wegkijkt van de nare dingen, zeg maar.
Het heet.
Here comes the sun.
Sun, little darling, here comes the sun. I say it's all right, it's all right. Here comes the sun, little darling, here comes the sun. I say. Little darling, it feels like you.
jullie luisteren naar de plaatkast van theologe Janneke Stegeman. Je zei zelf al, je bent aan het promoveren op het ontstaan van Nederland eigenlijk. Een beetje Nederlandse identiteit. En ook het, het klinkt ook wel voor... wat wel grappig is, als ik nu jou verdiep, is dat ik denk enerzijds iemand met een missie, die gewoon predikt, die ook regelmatig heeft opgetreden. En aan de andere kant is het ook iemand die domweg gewoon doet wat er simpel leuk lijkt. Leuk is best wel een dominante drijfveer in jouw leven, krijg ik inmiddels de indruk.
Ja. Nou, leuk dat je het zegt. Ik heb een uitspraak boven mijn bureau hangen. Dat is don't do anything if it isn't play.
Ja.
Maar die heb ik daar juist hangen omdat ik het altijd weer vergeet. Dus ik heb inderdaad een soort serieuze kant. Dus dan kan ik dingen doen vooral omdat ik ze zo belangrijk vind en omdat ze moeten. Maar uiteindelijk maak ik heel veel keuzes wel intuïtief omdat ze me aantrekken. Of nou ja, omdat ik het leuk vind.
Ik bedoel, zo'n boek schrijven over het ontstaan van Nederland. Dat klinkt
Nederlandse identiteit.
Ja, Nederlandse identiteit. Ja. Daar speelt toch, vermoed ik dan. Maar misschien is dat vanuit de voordeel. De factor leuk een grote rol, denk ik dan.
Ja.
Als je denkt, ik ga me daar eens lekker in verdiepen.
Ja, ook omdat ik het samen doe met een vriendin. Dus als ik het in mijn eentje. Ja, precies. Als ik het in mijn eentje zou doen, zou het iets meer voelen als een best wel lastige klus. Omdat het ook. Dus het boek wat we gaan schrijven is zeg maar vanaf de strijd tegen de Spanjaarden tot nu. Dus dat is best lang.
Oh, dat klinkt als heel wat pagina's. Ja.
Ja, en nu kunnen we. Weet je, we hebben ieder onze eigen expertise. Ik vind het heel leuk om zoiets samen te doen met iemand anders.
Ja.
Dat maakt het ook wel.
Nee, want alles moet weg, 60 pagina's. Dus ik denk dat dit een veelvoud ervan wordt aan pagina's, wat je nu schrijft.
Ja.
Dat klonk achter. Ik lees het ook echt als een boek. Dat moest gewoon even gezegd worden.
Ja, hoppatee. Dat moest er even uit.
En dit klinkt meer als een boek van. Dat ga ik maar eens even flink mijn tanden in bijten om dat te schrijven met z'n tweeën.
Ja. Ja. Ja, dus ik heb de afgelopen jaren al veel onderzoek gedaan. Dus we hebben allebei ongeveer in ons hoofd hoe het eruit kan gaan zien. Maar er moet ook nog onderzoek gebeuren. Dus dat is wel. Wordt zeker wel een jaar dat we daarmee bezig zijn.
Zitten in de tijd waarin we nu leven? Parallellen met vroeger.
In welk opzicht?
Hoe we daar ideologisch voor staan als totaal een Nederlands volk. Of zeg je het volk van. Het Nederlandse volk van 2022 heeft eigenlijk niets te maken met het Nederlandse volk van 1580.
Nee, er zijn denk ik juist wel heel veel parallellen. Dus, en een van die parallellen is dat we geneigd zijn, maar dat doen misschien alle grote groepen mensen, maar Nederlands ook zeker, dat we geneigd zijn heel positief over onszelf te denken. Dus juist omdat de Republiek ontstond in de strijd tegen de katholieke Spanjaarden.
Ja.
Dus de katholieke Spanjaarden waren slecht en de protestantse Nederlanders waren goed en waren vrijheidslievend.
Ja, terwijl Willem van der Rijk wel katholiek was, hè? Maar dat,
Ja, maar die. Die sprong op een goed moment over en die ging de Calvinisten steunen.
Ja.
Nou ja, dat positieve zelfbeeld, wat dus heel erg ook is gekoppeld aan een christelijke identiteit, dat is nog steeds heel erg zo.
Is dat ook, want je hebt dus ook twee keer in Israël gewoond, of in Jeruzalem moet ik zeggen.
Oost- en West-Jeruzalem, dus technisch gezien is dat niet allemaal Israël.
Om het nog simpeler te vragen, is dat bij de Palestijnen, de Joodse mensen waar je allemaal in gedompeld hebt, in principe vindt iedereen zichzelf toch, als het goed is, vind je jezelf tot de beste groep behoren, want anders moet je naar een andere groep gaan, denk ik dan heel simpel. Of zeg je van, nou, dat is daar toch wel echt anders.
Daar is natuurlijk ook een conflict situatie waarin bepaalde vormen van racisme zeker ook een rol spelen. Dus daar zit ook wel een soort...
Hier toch ook?
Ja, nee, precies. Dus,
slijmerend.
Ja, dus slijmerend en meer aan de oppervlakte. Dus het wordt gevaarlijk zodra je een soort raciale ideeën over anderen hebt. En dat speelde zeker een rol ook in Nederland. Dus dat mede vanwege dat kolonialisme en de slavernij. Dus het is niet alleen wij zijn de beste, dat kun je misschien nog verdedigen, maar ook echt zij zijn slecht en wel... ontmenselijke de ander actief.
Is dan eigenlijk waar we ook een beetje mee begonnen, het jammer dat er daar geen wrijving is, maar meer hak in het zand naar elkaar kijken. Terwijl als er wrijving zou zijn, dat een gesprek betekent.
Ja, dus ik denk nu Israël en Palestina is sowieso een situatie met een heel groot machtsverschil. Dus Israël is een land met een heel groot leger en Palestijnen hebben een soort versnipperde stukjes land en hebben nou ja, geen officiële instituten, behalve de PA, maar dat is allemaal corrupt.
Ja.
Dus
dat is toch al de afgelopen 30 jaar niet anders, krijg ik de indruk. Ik bedoel, in 1994 had je ook het idee dat ze stenen hadden en een corrupte PA inderdaad. En, ja. Of zeg je van, ja.
Nou ja, kijk, er zijn wel aanzetten geweest. Op een gegeven moment won Hamas de verkiezingen, maar dat mocht niet. Of die uitslag was zeg maar niet wat het Westen wilde. En dat heeft de situatie ook niet beter gemaakt. Dus het is, ja, er spelen natuurlijk allerlei dingen een rol.
We gaan er nu niet oplossen in deze 3 minuten die we ongeveer nog hebben qua gesprek, ja.
Ja. Maar,
het unieke aan de Nederlandse identiteit. Dat we daar hadden het op ten opzichte van andere culturen.
Ja, ik denk niet dat het zo. Ik denk niet dat het zo uniek is, maar ik denk wel dat het de moeite waard is om uit te zoeken op wat voor manier dat die Nederlandse identiteit mede is gevormd door kolonialisme en door die specifieke variant van protestants christendom. En dat daar wel echt veel over te zeggen is. Dus er is. Ik zie een beetje.
Zit je dat dan in bijbelsteksten te zoeken die verkeerd geïnterpreteerd zijn? Of
nee,
gewoon
dus meer
in slechte mensen, om het even heel simpel te zeggen. Of een raar soort mentaliteit.
Nee, dus meer. Dus we hebben de laatste tijd gelukkig veel meer debat over racisme en witheid.
Ja.
En hoe dat ook samenhangt met kolonialisme. Maar heel vaak wordt dan racisme gezien als een soort. Of dat wordt niet in verband gebracht met christendom. Terwijl uiteindelijk het hele begrip ras. En de manier waarop mensen tot een ander werden gemaakt, de wortels daarvan liggen in hoe christenen omgingen met anderen.
Zit het dan in de mens of zit het dan toch ook voor een deel in die ellendige tekst, om het zo maar simpel te zeggen? Gaf die teksten misschien iets te veel vrijbrief om dingen te kunnen doen die ze.
Nou, er zit zeker ook een probleem in de teksten. Maar goed, teksten zijn altijd hoe je ze interpreteert.
Ja.
Dus je kan. Ja, dus er zijn hele gewelddadige teksten in het Oude Testament die je inderdaad zo kan interpreteren als wij zijn, het land is van ons en we jagen iedereen weg. Hebben Nederlanders dat ook geïnterpreteerd. En zeg maar, settlers die naar Amerika gingen ook.
Ja.
En mensen die zich vestigden in wat toen Palestina was ook.
Heb jij misschien een soort haatliefdrelatie ten opzichte van de Bijbel?
Ja, zeker. Ja. En ten opzichte van het christendom. Ja.
Ben jij misschien in eeuwige wrijving met jezelf rondom het christendom?
Nee, dat niet. Want ik heb, ik heb heel lang gedacht, noem ik mezelf nou wel of niet christelijk? En nu zeg ik gewoon, ja, ik ben christelijk. Alleen mijn interpretatie van die traditie is heel anders dan die van heel veel andere mensen. Maar ik ben wel, het is ook echt,
En waar zit het dan in? Je hebt gewoon in het feit dat je een soort verwantschap voelt met Jezus? Of gewoon een gevoel dat je erbij krijgt?
Nee, dat ik in verbinding sta met die traditie. Met de christelijke traditie.
Ja.
En er zijn natuurlijk christelijke tradities. En ik laat me dan vooral aanspreken door bevrijdingstheologie en onbetamelijke theologie. Maar dat hoort allemaal.
Wat is onbetamelijke theologie? Dat zeg maar niet.
Dus bevrijdingstheologie gaat over machtsstructuren. Dus
ja.
Bijvoorbeeld wat Martin Luther King deed met verschil tussen wit en zwart.
Ik moet dan onmiddellijk denken aan wat ook Handel mooi gezongen heeft. The people that walked in darkness have seen a great light. Een volk dat in duisternis wandelt heeft een groot licht gezien.
Ja, is Jesaja. Ja, citaat.
Nou ja, maar dat soort teksten begrijpen.
Nou ja.
Bevrijdingstheologie. Ja.
Ja. Ja, dus bevrijdingstheologie is dus je laten inspireren door geloof om op te staan voor rechtvaardigheid. En onbetamelijke theologie is dat die onrechtvaardigheid ook gaat over lichamelijkheid. Dus dat bijvoorbeeld. Als je dik bent, of als je zwart bent, of als je gehandicapt bent, of als je lesbisch bent, of als je transgender bent, zijn ook allemaal redenen waarom mensen worden uitgesloten. Dus alles rondom lichamelijkheid, gender en seksualiteit. En daarin heeft de christelijke traditie ook een grote rol gespeeld.
Positief of negatief?
Vooral negatief.
Nou ja,
op zich vooral negatief, maar er zitten juist in de Bijbel ook een heleboel aanzetten om veel meer inclusief over lichamelijkheid en seksualiteit te denken. Veel meer dan je zou denken.
Nee, want Jezus was namelijk aseksueel. Denk dan, of ben ik weer veel te simpel?
Nou ja, dat is hoe die wordt geïnterpreteerd. Maar dat is denk ik zeker niet noodzakelijk.
Oké. Bij het Oude Testament kan ik me wel een soort seksuele boeken voorstellen. Maar bij het Nieuwe Testament, of zeg je van, nou, dat is maar net hoe je het bekijkt, hoor ik je een beetje zeggen.
Ja, ja, dus het is voor een deel. Is dat beeld van een soort aseksuele Jezus is ook gevormd door hoe wij naar die teksten kijken en ook hoe we over religie denken.
En dat is niet nodig. Dus in die zin heeft...
Dus we hebben nu... Ja, dus we hebben een kerk waarin vrouwen worden gezien als een soort ondergeschikte types. Ja. Die gewoon moeten baren en die dienend moeten zijn. Even gechargeerd. Ja, hè? Maar goed, nog steeds. Dus waar we het net over hadden. Dus vrouwen die nog steeds geen leidende functies mogen vervullen. Ook bijvoorbeeld discussies over abortus. Dus dat gaat allemaal over dat een vrouw geen zeggenschap, volledige zeggenschap heeft over haar eigen lichaam en eigen leven.
Hoor ik je nu zeggen, en daarna gaan we muziek doen, zoals we anders tegen de samenleving, en de samenleving is constant in beweging, als ik jou terecht mag geloven, ook zo kunnen we ook weer anders weer op een leuke, betere manier met de Bijbel omgaan.
Nou, het zou heel leuk zijn. Dus ik denk, mensen laten zich inspireren door verhalen. En we hebben nu, we kijken nu heel vaak naar een soort hele smalle bedding van die christelijke verhalen, terwijl er veel leuke...
Was Madonna met dat liedje waarin Jezus van het kruis afkwam als donkere kerel niet daar een soort revolutionair daarin?
Ja, behalve dat andere mensen dat al nog veel eerder hadden gedaan. Maar op zich is dat wel revolutionair. Ja.
Okay. Waar gaan we mee eindigen?
Dus sowieso een zwarte Jezus. Ja.
Waar gaan we eindigen?
Wat natuurlijk, ja. We gaan eindigen met... Oh, nu moet ik kiezen ook nog.
Ja, helaas. Ja, je hebt
te veel meer mensen. Ik had dus... Ja,
je had Daniel Loos en ook nog...
Een slaapliedje. Zullen we dan dat slaapliedje doen?
Ik had
dus Daniel Loos, omdat mijn ouders uit Zalland komen. En die spreken dus dezelfde taal als hij. Dus ik dacht, bij alle soort Arabische klanken en andere klanken is ook wel leuk om gewoon het Zallandse dialect te laten horen.
En dat is dus welk liedje?
Welke had ik nou uit? Hier kom ik weg.
Oh ja.
Hier kom ik weg.
Ja. Oké. Okay. Niet natuurlijk nadat ik je hartelijk heb bedankt voor je komst. En aan te kondigen dat over volgende week alweer te gast is sopraan Sarah Leemans. Maar nu gaan we dus eindigen met Daniel Loos met...
Hier kom ik weg.
Okay.
Jij woont hier ver vandaan, zingen ze elders in het land. Dan zeg ik insgelijks u ook uitzien van deze kant. Want hier kom ik weg, voor mijn hele leven. Ben ik met deze horizon verweven. Hier kom ik weg. Hier staat ons huis. En blijkbaar kom ik door altijd weer terecht. Hier kom ik weg. Hier ben die paar mensen. Zonder wie het niks is, bekend gedrag, vreemd genoeg. De wiede wereld is er wel, via draad en golm, waarmee ik vaak nog groeniger heb zocht. Naar die verste verten wil ik altijd wel hen, maar dat gevoel draait zich weer een, zo gauw als ik daar ben. Hier kom ik weg. Ruimte smoort de drakte, stilte geeft rust. Ik ben me er niet alle dagen helemaal van bewust. Hoe graag ik hier mag wezen, groentesoep met worst. Leben hier helpt net zo goed als drinkt in de dust. Oh, la 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 la. La 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 la. La 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 la. Hier kom ik weg.